We rijden al jaren schadevrij en toch stijgt de premie van onze autoverzekering elk jaar weer. Kunnen we niet eens wat besparen?
Genoeg van dat stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Liquidatiepogingen, moord, doodslag en drugscriminaliteit. Ook in Twente gebeuren zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. In de Tubantia Crime Podcast bespreek ik, Frank Bussink, samen met misdaadverslaggevers Erwin Waanders en Maarten Schoon de ontwikkelingen in de Twentse onderwereld. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Tubantia Crime Podcast. Mijn naam is Frank Bussink en ik zit hier met Erwin Waanders, misdaadverslaggever bij Tubantia, en zonder Maarten Schoon. Die is ziek, dus die moet helaas verstek laten gaan vandaag.
Dat klopt.
Dus we gaan het er met z'n tweeën maar eens over hebben, Erwin.
Lijkt me goed.
En laten we beginnen met de actualiteit. Vandaag is de politie bezig met onderzoek in verschillende panden in het onderzoek naar de moord op Gia Diaffo.
Klopt, ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, ik kreeg een tip dat de recherche in ieder geval onderzoek doet in een woning in Den Ham. Nou, dat is op zich niet zo heel opmerkelijk, want het laatste levensteken, althans de telefoon van het slachtoffer, heeft een mast aangestraald in Den Ham. Dus dat was de laatst bekende plek. Maar opvallender is dat er een supermarkt in Hoogeveen gewoon 3 dagen dicht gaat. Mm-hmm. Omdat de politie daar gewoon onderzoek gaat doen.
Ja.
En ze hopen daar sporen te vinden of aanwijzingen te vinden die mogelijk leiden tot aanhouding van een verdachte of meerdere verdachten in de moordzaak van de Jihad.
Ja, en naar welk milieu kijkt de politie op dit moment? Of in ieder geval, wat is de aanleiding geweest waardoor Jihad in het probleem is gekomen?
Ja, ze vermoeden toch echt dat hij is teruggevallen in het drugscircuit en dat hij bezig zou zijn geweest met drugstransporten. Dat daar mogelijk iets mis is gegaan, waardoor hij ter verantwoording is geroepen.
Mm-hmm. Ja, en zijn lichaam is gevonden in het kanaal bij Almelo. Of bij Bruchtenveld,
ja.
in Overijssel. Weet je ook hoe de politie komt bij dit soort panden? Weet je iets over het onderzoek? Kunnen ze daar iets meer over vertellen?
Nee, daar willen ze op dit moment nog niks over kwijt. Er worden verder geen mededelingen gedaan, dus het zou speculeren zijn. Maar in ieder geval, de recherche heeft de afgelopen weken echt met man en macht toch geprobeerd om in beeld te krijgen waar Gia Diaffo zich mee bezig hield. En dus ook geprobeerd om te zien van met wie zou hij zich in duistere zaken hebben begeven. Mm-hmm. Dat heeft tot nu toe geleid tot de doorzoekingen vandaag. Daar is overigens nog niemand aangehouden, werd mij zojuist nog verteld. Het is afwachten of de politie daar iets gaat vinden. Maar voor de nabestaanden van Jihad is dit in ieder geval positief nieuws.
Ja, en er werd in Den Ham, tenminste dat zagen wij op foto's voorbij komen, dat er in Den Ham met een speurhond wordt gezocht in een woning. Kan dat duiden dat ze op zoek zijn naar het bewijs dat Gia daar is geweest? Dat ze op geuren afgaan?
Het zou kunnen dat ze een geurproef hebben gedaan. En Gia is gevonden in plastic, heeft in het water gelegen. Maar ze zullen ongetwijfeld een geurspoor hebben. En wellicht dat ze daar met een speurhond op zoek kunnen. En hopen daar iets te vinden.
Mm-hmm. Ja. Ja, laten we hopen dat het in ieder geval weer een stapje vooruit is in het onderzoek. Maar daar gaan we in ieder geval wel vanuit, voorlopig.
Dit zijn in ieder geval al hoopgevende berichten.
Ja, en dan wil ik even met je naar de moord in het Schelvorspark. De moord op René Lucas.
Ja.
Jij bent daarbij geweest bij die zitting.
Niet
bij de moord. Gelukkig niet.
Nee.
Bij de rechtszaak.
Ja,
kun je daar iets meer over vertellen?
Ja, nou goed, we hebben er in het verleden natuurlijk al vaker over gesproken. Hè. Richard L. Wordt gezien als de man die René Lucas om het leven heeft gebracht. En eigenlijk heeft de hele periode, het was een jaar geleden, hè, 24, 25 september. En de hele periode heeft er eigenlijk iets boven die zaak gaan hangen. Een soort zweem waarvan we niet wisten, waar komt die zweem vandaan? Wat heeft daar gespeeld? En eindelijk bij de inhoudelijke behandeling van de zaak, ja, kwam toch wel een schokkend relaas naar buiten van in dit geval de verdachte Richard L. Mm-hmm. Hij meldde eigenlijk voor ons dan nieuw dat hij zou door René Lucas zijn gedrogeerd en dan wel verkracht. Dat is in zijn hoofd gaan spelen dat is gebeurd. Daarvan zegt het Openbaar Ministerie dat niet aannemelijk is. Een niet aannemelijk verhaal.
Nee, daar is ook onderzoek naar gedaan, toch? In ieder geval naar sporen.
Ja, er is onderzoek gedaan en eigenlijk blijkt uit niets dat er iets van verkrachting dan wel iets tegen zijn wil is gebeurd. Het klopt dat hij drugs heeft gebruikt samen met René Lucas. Dat heeft hij ook verteld. Ze zijn samen naar de woning van Richard L. zelf gegaan. Daar zou het zijn gebeurd. En daarna doet Richard L. allerlei uitspraken in WhatsApp-gesprekken, in gesprekken met zijn vader, dat er iets gebeurd zou zijn en dat hij hem het liefst had willen prikken. En prikken in dit geval dus doodsteken. Ja, dat gebeurt dan eigenlijk een paar dagen later, voegt hij de daad bij het woord in het Schoofelspark.
Ja. Het Openbaar Ministerie heeft er ook iets over gezegd in de rechtszaal. Laten we even luisteren naar een fragment daarvan.
Ja.
Specifiek ten aanzien van het bewijs van de opzet op levensberoving plaats ik nog van de opmerkingen. Reeds uit de uiterlijke verschijningsvorm van de geweldshandelingen van verdachte daden in het Schelvorstpark, dus als puur als men op een afstand naar de gebeurtenis zou hebben gekeken, blijkt dat die zozeer gericht waren op het doden van Lucas dat de opzet van verdachte wel gericht moet zijn geweest op het bereiken van dat resultaat. Immers, verdachte heeft met een mes in totaal 29 keer ingestoken op Lucas. Daarbij raakte beschadigd de borstholte, de buikholte, het hart, de longen, de lever, en wat tezamen dan weer heeft geleid tot dodelijk bloedverlies en dodelijke hartpomp- en longfunctiestoornissen.
Ja, wat zegt dit?
Dit zegt dat het Openbaar Ministerie eigenlijk gewoon uitgaat van een koele moord en niet van doodslag. Richard L. heeft wel overwogen René Lucas om het leven gebracht. En iedereen die het had gezien wat hij daar deed in het Schelvelspark had maar één conclusie kunnen trekken. Daar moest iemand om het leven worden gebracht. Dat was de enige doel. En daarin is hij helaas voor de familie Lucas en zeker voor René Lucas ingeslaagd.
Mm-hmm. Ja. Hoe sterk is de zaak van het OM?
Ja, toch wel vrij sterk. Richard L. heeft na de moord heeft hij allerlei bijzondere dingen gedaan. Hij heeft het telefoon van het slachtoffer weggegooid met het idee van dan komt de communicatie tussen hun komt niet naar buiten. Wetende dat eigenlijk zijn eigen telefoon gewoon wel te lezen is. En waarin dus ook duidelijk staat van dat ze elkaar bellen, dat ze appen naar elkaar toe. Eigenlijk heeft hij gewoon René Lucas naar het Schelvorspark gelokt. Hij heeft daar zelfs aan vissende jongens heeft hij zijn daad min of meer aangekondigd. Ik ben hier om een visserik dood te maken. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Althans, daar gaat de politie van uit. Hè. Er zijn meerdere getuigenverklaringen die daar in die richting wijzen.
Ja. Ja,
zelf zegt hij daarvan dat niet klopt. Maar goed, er zijn meerdere getuigen die het bevestigen.
Ja, dus wel een redelijk sterke zaak wat dat betreft.
Ja, goed. Gezien de eis, hè, want Richard L. is onderzocht in het Pieter Baan Centrum en daar is wel uitgebleken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar is. Dat duidt dus op een stoornis. Hij heeft behoorlijke drugsproblemen, agressieproblemen. En de strafwijs is 15 jaar celstraf en TBS met dwangverpleging. En dat betekent dat hij voorlopig niet in de maatschappij zal zijn.
Nee, en wanneer is de uitspraak?
Die is volgende week.
Oké, okay. En ben jij ook weer bij?
Daar ben ik bij, of ik zorg dat ik in ieder geval het vonnis krijg. Maar ik denk dat ik erbij ben, want de nabestaanden van René Lucas zullen er ook zijn. Dus dan kunnen we eens kijken hoe zij reageren op uiteindelijk de straf.
Ja, waar jij ook bij bent, of bij was moet ik zeggen, dat was de zaak tegen Pieter V. Van de marechaussee, zeg ik dat goed?
Ja, dat klopt. Pieter V., een lid van de Koninklijke Marechaussee op Schiphol. Ja, die zichzelf enorm in de nest heeft gewerkt. En dat was een bizarre zaak eigenlijk de afgelopen week in Arnhem.
Ja, je zegt zichzelf gigantisch in de nest heeft gewerkt. Ja. Kun je uitleggen wat hij precies heeft gedaan? Of waar hij in ieder geval van wordt verdacht?
Ja, we kunnen eigenlijk wel ervan uitgaan, want hij heeft alles bekend. Hij zegt gewoon van hij was zwaar verslaafd aan de cocaïne. Kon op een bepaald moment zijn dealers niet meer betalen. En en dat blijft een beetje in het midden van, heeft hij het initiatief genomen om richting die criminelen te zeggen van, weet je, ik kan jullie wel van informatie voorzien, want ik ben lid van de KMAR. Maar het kan ook zijn dat ze hebben achterhaald dat hij bij de Koninklijke Marechaussee werkt en hebben gezegd van, hey vriend, als je dat niet kunt betalen, dan kun je ons wel betalen met informatie. Dat blijft een beetje in het midden.
Een kip-ei verhaal eigenlijk.
Ja, precies. Alleen, hij heeft zich ingelaten met een groepering. En meerdere groeperingen toch echt, dan heb je het over de zeer zware criminaliteit. En als ik een naam noem, ik weet niet, de mensen die dit volgen en die geïnteresseerd zijn in misdaad in Nederland, De naam van Roger P., oftewel Piet Costa, is echt een grote naam in de cocaïnewereld. Dit jaar veroordeeld tot 15 jaar celstraf voor meerdere cocaïnetransporten. Daarnaast is hij ook de man die verantwoordelijk wordt geacht voor de bouw van de martelcontainers in de Wouwse plantage.
Ja.
Dat zijn echt geen frisse jongens.
Nee.
Bovendien blijkt uit het dossier dat deze Pieter V. heeft meerdere namen opgezocht, maar ook meerdere kentekens. En een van de namen die hij heeft opgezocht is een jongen die enkele maanden later in Rotterdam op straat is geliquideerd.
Ja.
Zelf zegt hij daarvan, ik had geen idee wie die jongens waren. Geen idee met wie ik te maken had. Voor mij telde maar één ding en dat was cocaïne en nog eens cocaïne.
Hoe is het verhaal aan het licht gekomen? Want ergens moeten ze toch hem hebben betrapt?
Hij is eigenlijk een bijvangst in het hele EncroChat verhaal. En ja, daar gaan we het ongetwijfeld nog een keer over hebben. Maar in ieder geval, de Franse justitie, Nederlandse justitie zijn erin geslaagd om EncroChat berichten, eigenlijk zijn dat beveiligde PGP berichten, om die te ontsleutelen. En daar zijn gigantisch veel berichten uitgekomen. En hij kwam in een onderzoek dat daarna is ingesteld, kwam hij naar voren dat hij contact had met criminelen.
Mm-hmm.
Dus zijn ze gaan kijken van, klopt het? Er werd informatie uitgewisseld. Op momenten dat hij bij de kazerne was, dat hij met zijn inlog was ingelogd op een computer en dat hij keek in bepaalde bestanden waar hij eigenlijk als opsporingsambtenaar op dat moment niet zoveel te zoeken had.
Nee.
En dat is ook wel wat het Openbaar Ministerie hem verwijst van, je bent eigenlijk iemand die boeven hoort te vangen, maar je bent eigenlijk zelf een boef. En dat zegt hij zelf ook.
Mm-hmm.
Hij was volledig aan de coke. Hij gebruikte in het begin 1 tot 2 gram per dag. En dat mondde later uit tot 4 gram per dag. Nou, ik ben geen gebruiker. Ik ben ook geen deskundige op dat gebied. Maar ik heb me laten vertellen dat dat echt een behoorlijke hoeveelheid is.
Ja. En hoe hebben ze hem uiteindelijk gepakt? Hebben ze een val voor hem gezet? Of hebben ze hem gewoon geconfronteerd met het feit van, hey, dit is wel heel toevallig?
Uiteindelijk is hij gepakt. Hij werd bedreigd. Hij kreeg bedreigingen vanuit het milieu. Dat zijn kinderen, dat bekend was waar zijn kinderen in de opvang zaten. Ze hadden een kopietje van zijn rijbewijs. Ze wisten waar zijn vrouw verbleef.
Mm-hmm.
En dat was voor hem ook het moment van, nu wordt het heel gevaarlijk en werd hem te heet onder de voeten. En is die gaan verklaren.
Ja. Wat hangt hem boven het hoofd?
Dat is wel bijzonder. Want op zich, je zou denken, dit is een ernstig feit. En zeker de overheid houdt er niet van als hun eigen dienaren informatie richting het criminele milieu transporteren. Maar gezien het feit dat hij een meewerkende getuige is geworden, openheid van zaken heeft gegeven. Hij verblijft ook al in safe houses. Hij wordt ook beveiligd. Hij werd ook in de rechtbank werd hij beveiligd. Hij ging naar het toilet. Er ging eerst iemand voor hem naar het toilet om te kijken of er niemand stond. Of er niemand in het toilet aanwezig was. De strafeis was eigenlijk wel bizar. 240 uur werkstraf.
Ja.
Dat is de maximale werkstraf. Dat is op zich pittig. Alleen, hij kan niet functioneren. Hè. Hij heeft allerlei trauma's uit het verleden. Hij is ook uitgezonden als militair naar Sudan. Daar heeft hij van alles meegemaakt. De diagnose PTSS is gesteld. Hij kan niet functioneren. Dus die 240 uur werken zou voor hem echt levensgevaarlijk kunnen zijn.
Mm-hmm, ja. En is het ook zo dat het OM nu zegt van, weet je, omdat jij nu ons inzicht hebt gegeven hoe die criminelen, bijvoorbeeld politieagenten, in de tank krijgen, dat ze daar van kunnen leren bij het OM. Van hoe pak je die signalen in vroegtijdig stadium op?
Ja, daar zijn wel middelen voor en trainingen voor binnen politie, justitie, om te kijken hoe hou je mensen zuiver.
Ja.
Tuurlijk, het heeft altijd te maken met geld. Deze jongen die geld en drugs. Op het moment dat niet meer kon betalen, toen kon hij met informatie betalen, ja. Ik weet niet of het Openbaar Ministerie het ziet als een leermoment en dat hij daar een bijdrage in heeft geleverd. Want het komt wel via de andere kant. Dus dat is niet echt heel handig.
Nee, precies.
Het feit dat hij een hoge prijs heeft moeten betalen met zijn gezin. Door heel Nederland is hij al getrokken. Hij woont nu ergens in Oost-Nederland. We maken ook niet bekend waar hij woont. Dat weten we ook niet. Niet exact, laat ik het zo zeggen. Maar om hem niet in gevaar te brengen, lijkt me dat ook handig om daar verder niks over te zeggen.
Nee, precies. Nee. Dan wil ik even naar de zaak Daan Mele. Daar zijn ook weer wat updates over. Dat is eigenlijk een zaak die al wel wat langer speelt hier in Enschede.
Klopt.
Vertel.
Nou ja, Maarten is erbij geweest. Dus ik spreek even voor onze zieke collega. Ja, er zijn... Er zijn toch wel wat strubbelingen tussen het Openbaar Ministerie en de verdediging. Het Openbaar Ministerie wil gewoon dat de drie verdachten, dat zijn Daniel V., die wordt gezien als de schutter, hè, degene die de trekker heeft overgehaald, Debbie G., de vriendin van Daan, en Bart de J., dat die gewoon blijven vastzitten tot de zaak tot een inhoudelijke behandeling komt. Daarvan heeft de verdediging gezegd van ja, er is de laatste maanden zo weinig bewijs bijgekomen dat het eigenlijk heel gek is dat deze mensen nog vastzitten, want ze spreken elkaar allemaal tegen, ze wijzen allemaal naar elkaar. Er zijn wat anonieme chats ingebracht in de zaak, waarin de advocaat zegt van ja, daar kunnen wij niks mee. Hoe kunnen wij ons daartegen verdedigen? We weten niet wie het zegt. Het is niet te controleren. Maar daarvan heeft de rechtbank uiteindelijk toch gezegd van er zijn te veel bezwaren om ze nu naar buiten te laten. Dus ze blijven binnen zitten.
Ja.
En de volgende zitting is op 19 december. En dat zal nog steeds geen inhoudelijke behandeling zijn.
Nee, en tot die tijd blijven ze dus, de verdachten blijven gewoon vastzitten in voorarrest.
Die blijven gewoon in voorlopige hechtenis. En ja, ze zullen gewoon moeten wachten. En in de tussentijd zal het Openbaar Ministerie toch verder moeten bouwen aan het bewijs in deze zaak.
Ja, want de verdediging zegt eigenlijk van die anonieme chats, die zeggen niet zoveel, dus die kunnen we ook heel makkelijk onderuit halen.
Ja, dat is eigenlijk...
Dat is wel wat ze impliceren.
Dat is wat ze zeggen. En natuurlijk in het belang van hun cliënt. Ze willen graag dat hun cliënt naar buiten gaat. En dat ze hun leven weer op kunnen pakken.
Voor zover dat gaat nog.
Voor zover het gaat, want het duurt allemaal al heel erg lang. Maar goed, de rechtbank ziet toch te veel bezwaren om deze mensen nu naar buiten te laten. Dus ze zitten vast tot 19 december minimaal. En ongetwijfeld, gezien de verdenking, ook daarna nog wel.
Ja, ja. Om af te sluiten, wie nog niet vastzit, is de dader van de zaak Beckham. Een podcast die we hebben gemaakt, collega Ramon Kunst.
Klopt.
Een mooie vijfdelige podcastserie. Maar naar aanleiding van die podcast hebben we wel, tussen aanleidingstekens, mooi nieuws.
Ja, dat klopt. En we gaan nog niet precies vertellen wat.
Nee.
Er is in ieder geval op het eerste oog een hele belangwekkende tip binnengekomen bij ons. Iemand heeft blijkbaar na 25 jaar... toch gemeend iets te moeten melden. Dus we zaten een beetje in dubio. Wat doen we daarmee? Gaan we daarmee nu naar buiten? Of gaan we daar toch eens even kijken van... leggen we hem neer bij de recherche? Nou, we hebben voor het laatste gekozen. Niet omdat wij een verlengstuk zijn van justitie. Helemaal niet. Maar dit is zulke brisante informatie in een zaak waarin toch ook een zweem van criminaliteit hangt. Hè. We weten ongetwijfeld uit welke hoek het zou moeten komen. Maar... Nee, de recherche heeft die tip in dankbaarheid aanvaard en gaat ermee bezig. Mm-hmm. En we hopen daar zo snel mogelijk iets meer over te kunnen melden.
Ja, hoe stevig is die tip?
Die tip is vrij stevig, kan ik melden.
Mm-hmm. Ja, dus daar gaan we de komende weken, maanden nog wel meer over horen.
Ja, er is zelfs een naam genoemd. Daar gaat de recherche is daar op dit moment mee bezig. Het cold case team is daar weer bij ingeschakeld. Dat wil niet zeggen dat er meteen een nieuw onderzoek is gestart, begrijp het goed. Dus het is niet zo dat er nu in één keer weer 30 man aan de zaak werkt. Maar het is in ieder geval, het was voor de recherche dusdanig interessante informatie dat daar over gesproken wordt en dat er wat lijntjes worden nagelopen.
Ja, nou hopelijk helpt het bij het oplossen van de zaak Beckham, die eigenlijk al 35 jaar wacht op...
Dat verdiende
om opgelost te worden.
Dat verdiende de nabestaanden. Hè, want als je een geliefde mist door een misdrijf, dan wil je het liefst dat de dader toch gewoon ter verantwoording wordt geroepen.
Ja, absoluut. Vind ik een mooie afsluiter, Erwin.
Zeker.
Dankjewel. Vond je deze aflevering nou leuk? Abonneer je dan op de podcast. En heb je tips of vragen naar aanleiding van deze aflevering? Check dan de mailadres in de beschrijving. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.